Goedenavond, dames en heren. Ik ben geen lid van Ademloos. Ik ben zelfs geen Antwerpenaar. En dan zal u zich afvragen, wat komt die hier doen? Dat is in feite omdat ik nu al 8 jaar ervaring heb met milieubeleid in Vlaanderen en tot de conclusie ben gekomen dat het tot niet veel trekt en dat de stem van de arts daar echt moet gehoord worden. Het is merkwaardig dat nu sinds enkele dagen ook Antwerpse artsen van het Universitair Ziekenhuis dat schijnen te beseffen. Maar het had natuurlijk al veel vroeger moeten gebeuren. Als we het hebben over Oosterweel, de BAM zwermt altijd met milieueffectrapporten. Ik wil u toch maar even zeggen dat een milieueffectrapport dat een vals gevoel geeft van veiligheid. Dat wordt eigenlijk gebruikt om een bepaald project te legitimeren, maar dat houdt geen rekening met de uitgangssituatie. En ik zeg u, vandaag de dag is de uitgangssituatie qua leefmilieu, zeg maar volksgezondheid, in Antwerpen rampzalig. En dat zowel door het lawaai als de luchtvervuiling die gevolg is van de intense bebouwing en het verkeer. En in zo'n milieueffectenrapport is het dus eigenlijk niet belangrijk wat er met die uitgangssituatie gebeurt. Men wil alleen een nieuw project implementeren en zeggen het zal niet erger worden. Of als we x aantal regelgeving van de EU respecteren, dan zal het misschien wel beter worden. Dat is ook hetgeen wat wij hier hebben zien passeren als wetenschappelijke informatie onder de hoofding van professor De Bakker en Luc Beaucourt. Maar in feite ontbreekt het in de agglomeratie aan de noodzakelijke meetgegevens. De vervuiling van vandaag meet men nagenoeg nergens. Dus we weten niet wat de vervuiling is. We kunnen alleen vermoeden op basis van de EU-gegevens dat die zeer groot is. En men maakt daarbij gebruik van een hele reeks simulaties die men eigenlijk met zijn boerenverstand niet nodig heeft. Men weet gewoon dat men niet moet zoeken naar parameters die men kiest. Men weet gewoon dat een snelweg door en boven de stad, dat geen goede optie is. Want men tracht dat natuurlijk te legitimeren aan de hand van allerlei parameters die heel vaak goed strategisch gekozen zijn. Wat betekent logistiek? Wat betekent transport? Twee zaken. Lawaai en luchtvervuiling. En mijn boerenverstand zegt, hoe dichter je daarbij staat, hoe meer je daarvan meekrijgt. En Antwerpen staat er heel dichtbij. Wat is lawaai? Hinderlijk geluid. Wat is het gevolg? S'nachts slaap je daar slecht van. Overdag kun je niet goed praten, je verstaat elkaar niet, je wordt zenuwachtig. En we weten dat al heel lang, dat als de mensen niet slapen, dat ze daar ziek van worden, dat ze daarvan doodgaan. Dat er overdag ook bij die mensen, in mindere mate dan wanneer ze gehinderd worden door lawaai, dat het hen niet goed gaat. Maar dat eigenlijk dat ook niet alleen via de subjectieve gewaarwording gaat, maar dat dat ook gaat rechtstreeks via de decibels. En ik geef u een voorbeeld van enkele grafieken uit het LARES-rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie. Moeilijke grafiek misschien voor velen onder u, maar kijk naar al die rode vlaggetjes. Die rode vlaggetjes staan voor een hele reeks uiteenlopende ziekten, die allemaal fel gaan toenemen wanneer lawaai de slaap verstoort 's nachts. Hetzelfde geldt voor het lawaai overdag, verkeerslawaai, wanneer in een grote bevragingsstudie, wanneer dat aanwezig is, een hele reeks ziekten van de meest uiteenlopende aard. En de Europese gemeenschap is hier daarvan bewust. Volgens een recent rapport van de EU wordt nagenoeg de helft van de bevolking, en dat zal er in Antwerpen niet veel naast zijn, blootgesteld aan een schadelijk niveau van lawaai. In Europa gaan ongeveer 250.000 mensen per jaar een hartziekte ontwikkelen door lawaaiblootstelling. En men schat dat er 50.000 per jaar overlijden door lawaaiblootstelling. Het is dus een enorm probleem voor de volksgezondheid en het is makkelijk te begrijpen, omdat enerzijds 's nachts lawaai de slaap verstoort. Ik ga niet in detail erop ingaan, maar de slaap is natuurlijk meer dan een luxe. Dus men hoort wel eens zeggen, ja, als we de slaapduur kunnen verkorten, dan winnen we zoveel uren aan economische productiviteit. Het is natuurlijk een beetje kort door de bocht. De slaap zit zo ingenieus in elkaar dat er heel wat functies nog niet ontrafeld zijn, maar die van zeer groot belang zijn. Ik geef u een voorbeeld. De afweersystemen 's nachts, die zijn een essentieel deel van ons slaapmechanisme. Als de afweer geschaad is, dan wordt je vatbaarder voor infecties, dan wordt je vatbaarder voor kanker. En die link bijvoorbeeld tussen slaapstoornissen en kanker, die is in tal van studies gelegd. Slaaptekort, ja, wat is een nacht, hoe lang moet een nacht duren? Kijk naar een kind van 3 jaar, dat heeft 10 uur slaap nodig. Het verkeer op de ring en op de Lange Wapper zal geen 10 uur onderbroken worden om dat kind te laten slapen. Waarom zijn wij zo kwetsbaar voor lawaai? Wel om de eenvoudige reden dat wij ons daar niet kunnen tegen verdedigen. Het lawaai is iets dat ons altijd treft en dat in de broesen, toen wij nog tussen de orang-outangs leefden, van essentieel belang was voor ons overleven. Ook vandaag overigens. Als u diep slaapt, u wordt niet wakker, u is doof, hoort u ook de inbreker niet wanneer hij met het mes op uw keel staat. Dus vandaar dat dus het lawaai u altijd wordt waargenomen. Lawaai geeft altijd een reactie van het lichaam. De bloeddruk gaat omhoog, het hart gaat sneller kloppen, stresshormonen worden vrijgezet. En dat is ook de reden waarom lawaai, of je daar nu subjectief hinder van hebt of niet, altijd zijn stempel op je gezondheid zal achterlaten. Vandaar dat we dus ons goed moeten bewust zijn dat lawaai altijd, en daar is geen enkele gewenning voor, aanleiding geeft tot ziekte en dood wanneer er decibels zijn. Sommige mensen voelen dat, worden er wakker van, ergeren zich anderen niet. En dat kan dan wel de zaak nog versterken. Maar deze gang van zaken is er altijd en daar kan men zich spijtig genoeg niet tegen verdedigen. Het is een beetje zoals radioactiviteit, stof, men voelt het niet, maar men wordt er wel ziek van. Dit is bijvoorbeeld een grafiekje voor verkeerslawaai. Hoe meer decibels, hoe meer hoge bloeddruk. Ook de kans op hartinfarct bij dagblootstelling aan lawaai in Berlijn, die neemt duidelijk toe wanneer de decibels stijgen. Klachten maken dus niks uit. Vlaanderen had de taak om dat in kaart te brengen, heeft dat niet gedaan. Die belastingskaarten zijn er niet. Wat is de boodschap die moet onthouden? Op dit ogenblik horen we dat er veel lawaai is in Antwerpen, maar de overheid heeft verzuimd om dat in kaart te brengen en daar de nodige conclusies uit te trekken. Tweede element van trafiek is de luchtvervuiling. België heeft een pioniersrol gehad. In 1930 zijn er op één week tijd in de Maasvallei 60 mensen om het leven gekomen. Men wist toen niet wat het was. Men dacht dat het Spaanse griep was, oorlogsgassen vanuit de Eerste Wereldoorlog. Allerlei gekke hypothesen. Vandaag de dag weten wij dat wel. Er is al in het begin van de jaren 90 uitgebreid onderzoek gedaan, waarbij men dus aantoont dat in verschillende steden, als de vervuilingsgraad gaat toenemen met fijnstof en allerlei parameters, dat dan de mensen sneller doodgaan. En in die lucht zit van alles, een cocktail van stikstof, zwavel, koolstof en ook dat fameuze fijne stof waar u de BAM mensen heeft horen over spreken en straffe uitspraken doen dat het allemaal niet veel erger zal worden. Nu, dat fijnstof, wat is dat eigenlijk? Fijnstof is een allegaartje van koolstof, zeezouten, grind, maar daar kleven allerlei polluenten op, allerlei giftige stoffen. En als dat fijnstof zeer fijn is, dan kan dat zeer ver doordringen in de longen. En als u weet, de long, daar is de uitwisseling van zuurstof met de bloedbaan. Wel, op die weg, op die plaats, gaan die chemische stoffen, die gifstoffen, heel snel toegang krijgen tot ons organisme en daar dus schadelijk inwerken. Dat is een groot belang. Wat is nu de problematiek? Wel, in Vlaanderen weet men alleen maar uit extrapolaties wat de fijnstofvervuiling is. Het echte fijnstof wordt in Vlaanderen eigenlijk nergens gemeten en men gebruikt dus andere parameters, de PM10, die nauwelijks toxisch is. Stof en stof is dus twee. De concentratie is belangrijk, de afmetingen en vooral de samenstelling van het stof. In Vlaanderen heeft men dat dus tot nu toe niet gedaan, die fijnstofmetingen gedaan. In Californië en in heel de Verenigde Staten meet men al sinds 1997 dat PM2,5, het echte fijne stof, op tal van plaatsen en wordt dus het leefmilieu bewaakt door die meetstations die in Vlaanderen nauwelijks voorhanden zijn. In Vlaanderen is men blijven steken in de historische parameter, de PM10, die in belangrijke mate gewoon natuurlijk stof is. Vandaar dat men zegt, ja kijk eens, het verkeer draagt niet veel bij tot de fijnstofvervuiling. Men meet een parameter die nauwelijks van het verkeer afhankelijk is om zich achter te verschuilen. Maar kijk eens naar deze kaart van Europa. Dat is het Clean Air for Europe. En Clean Air for Europe geeft in grafische vorm voor dus weer wat eigenlijk de echte fijnstofvervuiling is in Europa. En hoe donkerder de kleur, hoe groter de vervuiling aan fijnstof is. Kijk naar die zwarte vlek, dat is België. België ligt daar. En in het zwartste stuk van die zwarte vlek, daar ligt Antwerpen. In het caféproject werd geschat, houdt u vast, dat in het jaar 2000... 12.880, dat is een officieel document van de Europese gemeenschap, 12.880 burgers vroegtijdig zijn overleden ten gevolge van de vervuiling aan fijn stof alleen. Alleen dat, niks te maken met ozon, niks te maken met zwavel, stikstofoxide of wat dan ook. Dat is geen kleinigheid, vergelijk dat met het aantal verkeersdoden, dat zijn er minder dan 1000 per jaar. Natuurlijk, die verkeersdoden, dat is spectaculair. Je ziet het bloed aan het asfalt plakken. Maar deze mensen zijn even goed dood en begraven. Men moet leren rekening houden met het feit dat dus die dat blindeloos vertrouwen in de economische expansie, altijd meer en meer containers, deurgangdok, Saftingedok, het doorgaand verkeer, God weet wat het allemaal mogen zijn, dat daar een zware menselijke tol voor in de plaats staat. En het is... Dus voor mij ligt de prioriteit niet in het doorbreken van de barrière die de stad nu vormt voor de ontsluiting van de haven. Voor mij ligt de prioriteit in waaraan wordt de Antwerpenaar en per extensie de heel Vlaanderen blootgesteld aan luchtvervuiling ten gevolge van die waanzinnige logistieke expansiedrang waar wij allemaal vandaag het slachtoffer voor zijn. Kijk naar de kaart van hetzelfde caféproject. De gemiddelde Belg boet 13 maanden van zijn leven in aan de vervuiling van fijn stof. Wij zijn koploper. We zijn de hoogste in heel Europa en toch blijft men vandaag dat spoor volgen om toch maar meer containers in haven te laten toekomen en over de weg te vertransporteren landinwaarts. Nu, wat is dat fijn stof? Fijn stof, houdt u vast, voor iedere 10 microgram, en wij kennen de getallen van Antwerpen niet, hè? Hebt u een kans op overlijden aan een hartziekte die met 76% toeneemt. Maar laat ons zeggen dat wij waarschijnlijk scoren rond de 40, 50, 60, 100 microgram per kubieke meter. Dus u kan dat gaan uitrekenen wat het sterfterisico is door een hart- en vaatziekte. Kijk ook eens uit deze grafiek. Hè. Dus men ziet een toename van het sterfterisico. Waar de EU naartoe wil, is naar dit getal. Dat is een grafiek die bekomen is in de Verenigde Staten. Het hele bereik van de studie, wel aan het piekuiteinde, aan de maximale verontreiniging, waar men in Amerika klaarblijkelijk is blootgesteld en waar men het studiemateriaal heeft verzameld, daar wil men als beperking in 2015 in de Europese gemeenschap naartoe. Dat betekent gewoon dat de druk van de transportlobby zo groot is dat men bereid is om eindeloos compromissen te treffen. Kijk naar de norm die sinds 1998 in Californië van kracht is. Dat is 12 microgram per kubieke meter. Vandaag de dag en al 10 jaar. Tegen 2015, mits dan nog een aantal overgangsmaatregelen, 25 microgram, dat staat voor een gigantische tol aan mortaliteit. Ja, dus ik wil u maar zeggen dat dit geen lichtzinnig probleem is. En dat men in feite, ik heb dat straks gezegd, mijn boerenverstand, en dat wordt bevestigd door de wetenschap, je moet eigenlijk niets gaan meten. Er zijn tal van studies die aantonen dat de nabijheid van een snelweg ziek maakt. Ik wil u toch met deze studie afronden. Is in Californië gedaan. Wat heeft men gedaan? Adolescenten tussen 10 en 18 opgevolgd en gekeken waar zij woonden ten opzichte van een snelweg. Onthoud dat in Californië de graad van vervuiling veel minder groot is dan in Vlaanderen. Wel, men heeft dan gezien dat de longontwikkeling van die kinderen in feite, dat die gestoord werd, dat die nooit tot een volwassen longontwikkeling kwamen, wanneer zij binnen een afstand van 1500 meter aan weerszijden van de snelweg wonen. Stel u voor hoeveel mensen in Vlaanderen, in Antwerpen, in België, op een strook van 3 kilometer rond een snelweg wonen en u zal zien dat dit een gigantisch effect is. Kijk naar Antwerpen.
Ik moet heel erg onsympathiek zijn.
De Antwerpen hebben dus hier de ring, de zone van 500 meter. Als u daar een zone van 3 kilometer van maakt, wat die studie bevestigt, dan ziet u dat nagenoeg heel Antwerpen in het kwetsbaar gebied ligt van de snelwegen die deze mooie stad doorkruisen. En de prioriteit ligt daar, doe daar wat aan en denk dan na over een mogelijke brug over.
Dank u wel.